Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, welkom bij de Cybersecurity Booster. We hebben vandaag een hele interessante sessie over een praktische oplossing om met de NIS2-richtlijn om te gaan, namelijk het NIS2-keurmerk. Daan Hoogendijk, expert en mede-initiatiefnemer van het NIS2-keurmerk, gaat ons er straks meer over vertellen. Maar eerst even wat achtergrond, want we weten natuurlijk allemaal dat, althans niet iedereen weet dat nog hoor, anders zaten we hier natuurlijk niet. Jullie weten dat natuurlijk al wel als trouwe kijkers van een cybersecurity booster, dat een hack zich kan verspreiden als een olievlek. Ik ben even herinnering, een van de grootste hacks van 2023, waarbij softwareleverancier Nebu was gehackt, overigens met een ISO-certificering, en daar komen we straks nog over te spreken, dat hadden zij keurig. Zij leverde weer aan data-marktonderzoeker Blauw. En marktonderzoeker Blauw deed weer die marktonderzoeken voor allerlei verschillende partijen. Dus zo zag je dat één hack bij softwareleverancier Nebu eigenlijk kon leiden tot een datalek verspreid over misschien wel 2 miljoen klanten. Bij veel verschillende bedrijven zoals Vodafone, Ziggo, de NS en Heineken. Dat leidt toch wel tot de gedachte dat we moeten zorgen dat er geen zwakke schakels meer in die keten zijn, hè, die ik net omschreef. En dat je eigenlijk moet zorgen dat er geen zwakke schakels meer zijn. Althans, dat de zwakste schakels in ieder geval wat sterker gaan worden. Om dat te organiseren is er volgens sommigen toch wel een soort rennende juridische engel de lucht ingegaan op 14 december 2022. En dan heb ik het over de NIS. Twee richtlijn die nou specifiek, hè, daar, kijk op cybersecuritybooster.nl voor eerdere booster sessies hierover. Bijvoorbeeld uit mijn hoofd booster sessie 17 en booster sessie 20. Ook echt specifieke eisen stelt op het gebied van die toeleveranciersketen. In die specifieke booster sessies gaan we eens dieper in op die eisen. Maar in ieder geval is het duidelijk dat in die keten dat cybersecurity op orde moet zijn om eigenlijk te voorkomen dat zo'n situatie als ik net omschreef. Bij softwareleverancier Nebu, dat het echt tot 2 miljoen, 2 miljoen stuks data gestolen leidt. Wat doet NIS2 dan? Heel in het kort, heeft natuurlijk een zorgplicht, zo noemen we dat, in de toeleveranciersketen. Direct onder NIS2 vallen de essentiële en de belangrijke bedrijven. Nogmaals, kijk de specifieke booster sessies voor wat die bedrijven nou precies zijn. Die hebben natuurlijk allemaal cybervereisten, maar die moeten ook die vereisten stellen aan de bedrijven die leveren aan de NIS2 bedrijven. Maar, en daar wordt ook wel voor gewaarschuwd, in de zin van, we hopen dat dat de goede kant op gaat. Die bedrijven gaan misschien ook weer, en dat valt niet strikt onder NIS2, maar dat is natuurlijk wel het gedrag wat je gaat zien, eisen stellen aan, aan hun toeleveranciers. Dus effectief de toeleverancier van de toeleverancier. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat cybersecurity moeilijk af te spreken is. Dat je ook niet iedereen dezelfde cybersecurity normen hoeft op te leggen. Dus het risico is dat dit veel tijd en geld gaat kosten. En dat toeleveranciers misschien wel gaan afhaken. Als zij zien van nou, ik moet 20 verschillende formulieren, 20 verschillende eigenlijk cybersecurity eisen, cybersecurity niveaus hebben voor 20 verschillende bedrijven die aan wie ik lever. Ja, dan wordt het wel heel erg duur. Nou, dan gaat het of duurder worden of gaan leveranciers afhaken. En de tijd die ze steken in die discussie, die kunnen ze eigenlijk ook niet steken in het verbeteren van eigen cybersecurity. Want wat moet een NIS2 organisatie dan doen met die leveranciers? Ja, ze moeten natuurlijk die risico's in kaart brengen. Zorgen voor de passende cybersecurity standaard. En die standaard voorwaarden ook in die inkoopcontracten zetten. En ik zeg hier ook met name, die standaard moet passend zijn. Dat betekent dus niet dat elke organisatie natuurlijk dezelfde standaard hoeft te hebben. Ja, en dat is nou iets waar ik eerder voor gewaarschuwd heb. Daar zal ik je het linkje ook van delen, een artikel. Dat als elk bedrijf dat op eigen houtje gaat doen, dat we dan een risico hebben op een juridisch moeras. Sla het artikel er maar even op na. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Dan komen we bij het onderwerp van vandaag, NIS2 keurmerk. En dat keurmerk is nou juist in het leven geroepen. Expert Daan Hogendijk gaat er straks meer over vertellen. Om eigenlijk te zorgen dat er ook oplossingen zijn voor de wat kleinere toeleveranciers die een wat ander cybersecurity niveau nodig hebben. Want zoals je hier ziet, rechtsboven in de grafiek zijn er vooral nu standaarden, cybersecurity standaarden voor bedrijven met die heel groot zijn en die heel veel verschillende cybersecurity maatregelen hebben die allemaal dan weer gecontroleerd worden. Misschien te groot voor een bakker om de hoek of een makelaarskantoor, ik noem maar even wat. Nou, daarvoor is het NIS2 keurmerk in het leven geroepen om ook hen, hè, zij kunnen natuurlijk ook onderdeel zijn van de keten en juist dan een zwakke schakel zijn. Voor hen is misschien een ISO 27001 normering misschien wat veel gevraagd, wat ook voor hen een oplossing is. Nou, daar gaan we het nu uitgebreid over hebben met Daan Hogendijk. Ik kondig hem graag aan in het intermezzo interview. Heel veel kijkplezier of luisterplezier als jij via de podcast nu luistert. Beste mensen, welkom bij het intermezzo interview van de Cyber Security Booster. Met hier digitaal naast mij Daan Hogendijk. En Daan is voorzitter van het Instituut voor Vereniging van Branches en Beroepen. Ook programmamanager van het platform Samen Digitaal Veilig. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over spreken. En oprichter van DNA. Dat is niet de strengen in je lichaam, maar de Nederlandse Associatie. Een vereniging waar mensen het verenigingsvak kunnen leren. Vandaag gaan we het hebben over cybersecurity met Daan. Daan, heel fijn dat je hier digitaal bij mij bent. Mijn allereerste vraag aan jou is, wie ben jij en wat doe jij eigenlijk als je niet aan het werk bent? Of ben jij, en dat lijkt mij toch wel plausibel, altijd aan het werk?
Nee, ik ben zeker niet altijd aan het werk. Grappig genoeg, de eerste helft van vorig jaar was ik een half jaar niet aan het werk. Had ik sabbatical, heb ik mijn hobby gedaan, namelijk fotograferen. Ben ik in Azië en Zuid-Europa fotoreportages gaan maken. Ja, ik woon in België, want mijn vrouw is Belgisch. En ik heb een dochter en die appte net dat de examen voor het laatste jaar politiek aan de Universiteit Gent, dat goed is gegaan. Dus,
wat goed zeg.
Bezig met reizen en uiteraard ook veel werk, natuurlijk.
Nou, hartstikke goed. En zijn die foto's nog ergens te vinden? Of is dit meer voor privé?
Ik heb dan een Facebook-account en dan staan er wat op. Dus, maar ik doe dat niet officieel, dat is echt hobby.
Mensen kunnen connecten met Daan Hogendijk op Facebook, dan kunnen ze foto's zien. Dan gaan we misschien dat we daar later nog iets over delen. Even dat platform Samen Digitaal Veilig. Voor de mensen die het nog niet kennen, wat is het?
Samen Digitaal Veilig staat nu een aantal jaren al en is eigenlijk gemaakt omdat bedrijven in Nederland, en de grote bedrijven doen over het algemeen behoorlijk wat aan cybersecurity en de midden- en de kleine bedrijven een stuk minder, terwijl ze wel heel erg digitaal werken. Dus een hele bedrijf vindt zich vaak digitaal plaats en men heeft vaak het idee dat alles goed geregeld is, dat ze de boel op orde hebben, dat ze een partij hebben die alles voor hen regelt. En dat blijkt dan niet helemaal zo te zijn. En om dat te gaan stimuleren, zijn we dus samen met de overheid, ministerie van Justitie, ministerie van Economische Zaken, hebben we in ieder geval een startversie gecreëerd, waardoor elk bedrijf in Nederland gewoon kan starten. Heel laagdrempelig, zonder kosten. En dat was een start. En dat hebben we nu een paar jaar geleden gedaan. Nou ja, toen kwam er natuurlijk een jaar geleden de NIS2 erbij.
Ja.
En de wetgeving waardoor heel veel bedrijven, als je klein bent, moet gaan samenwerken met groot. En ook de naam van het platform, Samen Digitaal Veilig. Namelijk, je gaat werken aan je digitale veiligheid. Dus grote bedrijven gaan samenwerken met midden- en kleine bedrijven om die bedrijfskolom veilig te maken. Dus ja. We hebben na die initiële opstart met steun van de ministeries, hebben de branches zelf ook het initiatief genomen om het platform zelf uit te gaan bouwen. En ervoor te zorgen dat, en er doen inmiddels 50 branches aan mee. Er hangen ongeveer 100.000 bedrijven onder. En die kunnen dan aan de slag met de NIS2 op een lage drempelige manier.
Ja, want daarover gesproken, meerdere boosters heb je natuurlijk al gehad. En een van de hamvragen is natuurlijk van, wat kan ik nou als organisatie concreet doen om te voldoen aan de NIS2? En niet alleen maar aan de letter van de wet, maar juist ook aan de bedoeling. hè, van die nieuwe regelgeving, de visie erachter. Maar ja, hoe kan ik door de boom het bos zien? En ik begreep dat jullie NIS 2 keurmerk hebben gelanceerd. Althans, jullie niet, maar in ieder geval de afgelopen december. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou, een aantal branches hebben zich vorig jaar gerealiseerd. Eigenlijk al anderhalf jaar geleden. Van nou, onze leden, die heel divers zijn, dat kunnen architecten zijn. Ja, ik ben een architectenkantoor waar 10 man op kantoor zit. Dat kan een klein bouwbedrijf zijn. Dat kan een makelaarskantoor zijn. Die hebben vaak wel een paar grote bedrijven als klant. En die vormen dan voor dat grote bedrijf een bepaald risico. Nou, wat we doen met Samen Digitaal Veilig is, wij ontwikkelen hulpmiddelen om aan die wetten gaan voldoen. Uiteindelijk moet je dat zelf gaan regelen. Wij kunnen alleen maar hulpmiddelen aanreiken.
Mm-hmm.
Een tiental branches heeft een keurmerk ontwikkeld. Dat is heel gebruikelijk in Brancheland, want heel veel branches hebben eigen keurmerken. Honderden branches hebben keurmerken. Daar hebben ze ook veel verstand van. En die hebben gezegd, luister, dat willen we graag in eigen hand houden. We willen dat zelf ontwikkelen. En wij hebben heel erg zitten kijken naar, wat zijn de partijen die in de markt zijn qua normering? Want er zijn een hoop partijen die normering hebben.
Ja. Er zijn veel keurmerken en standaarden voor NIS 2. Hè? Dus
keurmerken is ook echt NIS 2, die zijn er bij hopen. Hè? En, daar hebben wij gewoon een toevoeging gedaan, met name voor het kleine MKB, omdat die een uitdaging hebben om via een norm aan die wet te gaan voldoen. En je kunt je wel voorstellen, als architectenbureau van 10 man, wat ik net als voorbeeld gaf, als die een ISO 27001 traject gaan draaien, nou, het zou natuurlijk prima zijn dat ze dat doen. Maar ISO 27001 bevat natuurlijk meer dan 100 controls. Dat wil zeggen dat je daar ook heel veel tijd aan moet besteden. Het is relatief kostbaar. En dat soort normen zijn natuurlijk van oudsher best wel gemaakt voor wat grotere, robuustere, wat meer complexere organisaties dan een architectenbureau of een makelaarskantoor, et cetera. Dus het is met name klein en midden MKB wat behoefte heeft aan keuze in tooling om iets te kunnen pakken wat meer aansluit. Dus
eigenlijk moet ik het zien als een soort opstap. Eigenlijk een stap voor die ISO 27001 en aanverwant.
Absoluut. De basisversie van zoiets ligt eigenlijk. We hebben heel goed gekeken naar wat zijn nou toonaangevende instanties in Nederland als het gaat om cybersecurity. En dan kom je natuurlijk snel uit bij het NCSC. Die hebben 8 richtlijnen voor cybersecurity. Als je die goed doorleest, dan kom je op ongeveer 15, 20 dingen die je dan moet doen.
Ja.
Een andere belangrijke instantie is natuurlijk het Digital Trust Center. Digital Trust Center heeft jaar en dag heel veel tools en middelen beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld de 5 basisprincipes van digitale veiligheid. Als je die ook ontrafelt, kom je ook op ongeveer 15, 16, 17 van dat soort concrete dingen die je dan kunt doen. Hè? Van een noodplan, het zorgen van goede backups, enzovoort, enzovoort. Een aantal dingen die je kunt gaan implementeren in een bedrijf. Nou, ook voor de overheid zijn dat dingen die ze aanbieden in de ondersteuning.
Mm-hmm.
Daarmee is het dan nog niet direct een norm. Een norm moet ook wel vastgelegd zijn en moet ook natuurlijk gewoon getoetst worden door een auditbureau. Dus elke norm, groot of klein, of het nou een ISO 27001 is, of een DORA voor de financiële sector, of een norm voor de overheid zoals BIO, of een SIRA voor high-tech, of een NIS 2 voor wat generiekere brancheorganisaties, die moeten allemaal getoetst worden. Dus dat soort zaken zijn allemaal belangrijk. En dus het eerste treden die wij hebben benoemd ligt echt gelijk met datgene wat de overheid benoemt. En dan kun je omhoog, en dan kom je vrij snel. Kom je dan natuurlijk binnen 1 of 2 jaar, kom je waarschijnlijk wel in die ISO-zone terecht.
Ja, want als ik goed begrijp zijn er 3 stappen toch, met het NIS 2 keurmerk. Dus 3 volwassenheidsniveaus, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Want er kijken natuurlijk nu ook veel bestuurders of CISO's, ook van wat kleinere organisaties, naar deze cybersecurity booster. Hoe kunnen zij nu aan de slag met dat NIS-2-keurmerk. Ik denk van, nou, hey, fijn dat er een stap is voor die ISO 29001, want dan moet ik zeg maar al mijn mensen een maand vrijmaken om dat te gaan doen. Nu kan ik eindelijk aan de slag met iets waar misschien ook wel een toezichthouder en een overheid ook aan mee heeft gedacht. Hè? Wat je aangaf en waar. Hoe kan ik ermee aan de slag?
Nou, de gedachtegang achter het keurmerk is echt onafhankelijk gebeurd in een stichting met een tiental branches. Hè? En die hebben zelf cybersecurity experts ingehuurd van klein en van groot. Hè? Dus dat wil ik eventjes wel duidelijk hebben. Hoe ga je ermee aan de slag? Nou ja, er is natuurlijk een website, www.nis2keurmerk.nl.
Ik wil ook nog even naar linken.
Daar staan in principe gewoon de normen en de werkwijze. En daar staat ook duidelijk aangegeven. En dan kunt dan bijvoorbeeld ook naar samendigitaalveilig.nl gaan om het effectief in werking te zetten als je dat zou willen doen. Ja, en dan heb je natuurlijk een derde stap uiteindelijk, is dat er een controle door een auditbureau.
Ja. En zijn er kosten aan verbonden aan het NIS2-keurmerk om die stappen te doorlopen? Of hoe werkt dat?
Ja, absoluut. Ja, absoluut. He, dus je moet jezelf voorstellen dat, stel je gaat een ISO 27001 normering halen. Ja? Nou, dan ben je waarschijnlijk in begeleidingskosten en in toolingkosten ongeveer 15.000 tot 20.000 euro kwijt. Nou, ga jij zelf aan de slag met een cybersecurity expert. En je hebt die een week of twee weken nodig, dan ben je waarschijnlijk 5.000 tot 10.000 euro kwijt. En NIS 2 keurmerk, ja, dat is een fractie van die prijs. Ik geloof dat dat 1.200 euro is op dit moment.
Ja, maar daar komt dan nog de audit komt daarbij, of zit die daarin al?
Nee, de audit is natuurlijk een los ding. Hè, dus dat moeten mensen zelf beslissen of ze dat wel of niet gaan doen. Hè, want
het
is niet nodig op dit moment, hè, voorlopig. Ga ik eerst de maatregelen nemen en ik ga bijvoorbeeld iets later een audit doen. Hè, die keuzevrijheid is er natuurlijk overal in de markt. Ligt een beetje wat voor partijen.
Ja, maar als ik het goed begrijp, en dat moet jij maar even goed voorzichtig formuleren hoe dat het beste werkt, maar heeft wel de overheid en de toezichthouder ook meegedacht met dat NIS2-keurmerk? Of hoe kijken zij tegen het NIS2-keurmerk aan? Ik kan me voorstellen dat als ik een kleine MKB'er dan kan ook graag wil weten hoe een toezichthouder bijvoorbeeld tegen zo'n keurmerk en het halen van zo'n keurmerk aankijkt. Kan je daar iets over zeggen?
Ik kan je daar wel meer over vertellen. Het ministerie van Economische Zaken is natuurlijk de instantie die in Nederland gaat over de markt, zeg maar. En het ministerie van Economische Zaken heeft ook bij wet vastgelegd dat keurmerken een ding zijn van de markt, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus er zijn organisaties zoals NEN en ISO en RVA en dat soort wat meer bekendere namen die al jarenlang dat soort dingen doen. En als je dan weet dat er in Nederland meer dan 30.000 normen zijn, hè, wat best wel een leuk aantalletjes, dan snap je dat er een hoop expertise in de markt is om dat te doen. En de overheid waagt zich daar niet aan om daar te zeggen van, nou, die ISO vinden wij goed of die ISO vinden we slecht. Nee. De overheid doet in feite twee dingen. En die zegt gewoon, joh, ik maak wetten. En af en toe geven ze een subsidie voor projecten. That's it.
Ja.
Als je het helemaal plat slaat.
Ja.
Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld een DORA, wat natuurlijk een wetachtergrond heeft, waardoor de financiële sector aan echt wel wat hogere normen moet voldoen dan een ISO, dan komt het bij de overheid vandaan. En de NIS 2 als zodanig komt natuurlijk ook bij de overheid vandaan. En daar staan dus algemene dingen in. Als zij er van, nou, je moet een plan hebben. Hè? En je moet zorgen dat je medewerkers opgeleid zijn. Je moet je directie opleiden, et cetera. En om daar vorm aan te geven, laten ze het eigenlijk over aan de markt om daar normen van te
maken. Ja.
Dus, en je ziet dan ook dat allerlei partijen dat doen. Hè? Destijds bij AVG was het ook zo dat je, nou, kon je kiezen uit 20, 30 partijen die wel allerlei toeltjes en dingetjes hadden.
Ja.
Nu is het aanbod voor de kleintjes relatief beperkt. We hebben NIS 2 keurmerk. We hebben SIA, ik heb er nog een paar andere gezien. Maar in principe, voor de onderkant en de traptreders is het aanbod vrij klein. Terwijl het in de hogere segmenten is het al heel erg losgebarsten. Maar we weten dat het aan de onderkant, ja, daar komen nog allerlei modellen bij.
Ja. En dan neem ik aan dat de breedheid waarop een norm wordt gedragen, dat wel iets zegt over ook de relatie tussen het halen van de norm en het en het, zeg maar, compliant zijn met de wetgeving? Zit daar een, daar zit
ja,
dus
kijk, de, connectie? De wetgever zegt, joh, je moet een risico-inventarisatie doen en op basis van het risico moet je een aantal maatregelen gaan nemen. Dus je ziet dat er een soort mapping ontstaat tussen risico en welke norm moet je dan hebben. Nou, die zijn publiek beschikbaar, dus dat werkt redelijk goed. We hebben daar natuurlijk wel over gesproken. Ik heb natuurlijk een gesprek gehad met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, meerdere keren zelfs. En die zeggen natuurlijk, ja luister, wij zijn blij met elke partij die ja, structureel en goed werkt aan iets als een norm of iets aan hulpmiddelen, waardoor bedrijven gewoon de stappen nemen die nodig zijn om met z'n allen aan die wet te gaan voldoen.
Ja, dus, ja.
En dat is natuurlijk wel de steun die je zoekt. Hè? Dus wij praten daar inderdaad over met overheid.
Ja.
En de overheid zegt, oké, zit het goed in elkaar? Heb je het goed gedaan? Heb je dit gedaan? Heb je dat gedaan? En vervolgens krijg je daar ook wel handreikingen om het, zeg maar, in de toekomst nog weer beter te doen en nog verder te laten lopen. Maar de normeringen zoals die er nu zijn in Nederland, en wij hebben ook op onze website Samen Digitaal Veilig staat een lijst met al die normeringen. Ja, die zijn eigenlijk allemaal gewoon prima bruikbaar en
goed ja.
voor dit verhaal.
Ja, en,
kun je
en,
kijken
en,
in welke sector je zit wat het is.
Ja, fantastisch. Oké, dus bestuurders, CISO's van wat kleine organisaties kunnen gerust naar Samen Digitaal Veilig gaan en kijken van welke wat precies bij hen past. En weten dan ook dat, nou laat ik het zo zeggen, de toezichthouder, bijvoorbeeld de RDI, er zijn natuurlijk meerdere NIS2 toezichthouders.
Ja,
maar dat die ook heeft meegekeken en kennis heeft uitgewisseld bij de totstandkoming van het keurmerk. Dus dat is in ieder geval mooi. En daar kunnen ze eigenlijk bij wijze van spreken morgen mee aan de slag. En eigenlijk zelf kiezen van, hey, wil ik dan nog daarna, nadat ik dat keurmerk heb geïmplementeerd, ook nog een audit gaan doen. Nog even over dat woordje samen in Samen Digitaal Veilig. Want ik weet dat jij ook druk maakt, hè, over een specifiek onderdeel van die NIS 2, namelijk die toeleveranciersketen. En dat stipte je net al aan. Stel, je bent een klein makelaarskantoor en of een ander kantoor maakt, dan zal het misschien niet een goed voorbeeld zijn, maar je levert aan verschillende grote organisaties, allemaal onder die NIS 2 vallen, die misschien allemaal andere eisen gaan stellen. We hebben natuurlijk eerdere boostersessies trouwens ook, dus even een link naartoe. We hebben daar ook al aandacht aan besteed van hoe gaan we voorkomen dat we in een soort juridisch moeras verzanden waar we alleen maar dozen papier naar elkaar aan schuiven zijn. Even heel simpel samengevat. Ja. Nog heel even inderdaad, wat vind jij daarvan? Hoe moeten we dat op gaan lossen?
Kijk, de aanname is eigenlijk vrij simpel. Als je een groot bedrijf bent en in de NIS 2 staat dat de directie en bestuur zijn aansprakelijk. En er is ook een verplichte opleiding voor die bestuurders. Dan horen zij natuurlijk van, hé, wacht eventjes, ik moet als groot NIS 2 bedrijf, en er zullen er ongeveer 10.000 zijn in Nederland, moet ik mijn cybersecurity voor mezelf op orde brengen. En ik moet ook naar mijn toeleveringsketen kijken. Nou, dat is natuurlijk een logische reflex dat er dan juristen ook bij betrokken worden. Want werken met leveranciers betekent ook contracten. Dat betekent dat je afspraken moet maken om aan te werken. En contracten smeken om een norm, want anders is het pure willekeur. Zonder dat je een norm hebt, heb je willekeur. Nou, die grote, die willen hun leveranciers niet kwijt. Die zeggen, ja, als ik aan al mijn leveranciers één ISO-norm opleg, dan gaat het fout.
Ja. Mm-hmm.
En omgekeerd zeggen de kleine en die middelgrote bedrijven, ja, ik heb, soms heb ik veel klanten, veel grote klanten, nou, dan hebben ze meestal al wel iets van een norm. En dan zijn ze vaak al wel met ISO bezig. Maar op het moment dat ze dat niet hebben, ze zeggen, ja, ik heb 5 grote klanten en die willen nu allemaal dat ik een bepaald niveau laat zien. Ja, dan kunnen ze gewoon één van die normen halen. En die normen mappen normaal gezien wel met die andere normen. En dan heb je aan één norm voldoende om gewoon te laten zien dat je een aantal maatregelen hebt genomen. Want uiteindelijk, de norm is de werkwijze. Maar wat je in feite doet is, ja, je regelt je backup. Je regelt dit, je regelt dat. Dus je dekt dat risico in wat de wetgever bedoelt, als zijnde van, oké, zonder backup is er een risico, dus dat backup systeem moet goed zijn. Nou, en zo'n norm is maar een hulpmiddel om gestructureerd te werken. Waar het om gaat is dat je het echt doet. Hè? Dus,
ja.
En ons initiatief van al die branches, hè, van de BOVAG en de Bouw Nederland, Techniek Nederland en de architectenbureaus en noem maar op, dat zijn allemaal brancheorganisaties die heel veel leden hebben, die met name in dat midden- en dat kleinere segment zitten. En zij zeggen, oké, wij willen hun helpen met het feit dat het voor hun belangrijk is dat ze niet hun grote klant kwijtraken, omdat ze niet aan de eisen van de grote klant kunnen voldoen. En juist die samenwerking tussen groot en klein, die proberen wij te faciliteren. Dus wij praten met alle grote bedrijven in branches, met kleine bedrijven, en we zeggen, luister jongens, laten we elkaar het leven niet te zuur maken.
Nee.
Laten we elkaar zien te vinden op een normale trap naar cyberveiligheid.
Helder, nou, dat is natuurlijk allemaal, komt heel mooi samen in, het, in de woorden samen digitaal veilig natuurlijk. Daan, ik heb nog een allerlaatste vraag voor jou, standaardvraag. Heb jij nog een eigen cybersecurity tip voor de kijkers?
Ik?
Ja.
Leuke vraag, had je hem niet voorbereid. Dus,
Nee, uiteraard, die stel ik nooit van tevoren, want anders...
We weten dat in de praktijk het zo is dat grote bedrijven over het algemeen naar kleine bedrijven grote hoeveelheden normen over de muur gooien. En we weten ook de regelmoeheid en de irritatie die er is. Ik zou zeggen, laat je als klein bedrijf, als je een norm hebt gehaald, ja, laat je dan als klein bedrijf niet in de hoek drukken en zeggen van, joh, oh, je moet nog aan dit en dit en dit voldoen. Want in feite kun je dan naar die eisenlijst kijken. In feite kun je dan naar die eisenlijst kijken en zeggen, luister, dit is jouw eisenlijst en ik voldoen daar gewoon aan, want die norm is hetzelfde. En dus laat je daar niet te veel onder druk zetten. Er zijn gewoon opties en laat dat zichtbaar. Dus onderhandel gewoon.
Ga het gesprek aan eigenlijk. Toch ook dan.
Ga het gesprek aan en neem niet direct aan dat je alleen maar aan ISO 27001 moet voldoen. Dat is natuurlijk een uitstekende norm. Want het kost een hoop tijd om dat te doen. Dus ja, neem het. Het is een IT-ding. Het is een cybersecurity-ding. Dat is ingewikkeld. Maar zo moeilijk is dat uiteindelijk allemaal niet.
Ja, misschien met een NIS2-keurmerk kan je ook wel een eind komen. In dat gesprek. En dan kan je bijvoorbeeld dan uit de tas. Na deze cybersecurity-boost hou je die dan even uit de tas.
Absoluut.
Nou, Daan Hogendijk, onder andere programmamanager van het platform Samen Digitaal Veilig. Veel dank voor dit gesprek en wij gaan weer terug naar de booster sessie.
Graag gedaan.
Ja, daar zijn we weer bij de booster sessie. Een heel interessant gesprek met Daan Hogendijk over NIS2-keurmerk. Ik deel nog even de link naar de... ook wel niet heel moeilijk te onthouden website nis2keurmerken.nl. Ja, dan de kerninzichten uit dit uit deze boost sessie, uit dit gesprek. Ja, dat NIS2-keurmerk kan een oplossing zijn voor het juridische moeras. Hè, toeleveranciers die allerlei verschillende eispakketten opgelegd krijgen. Bestudeer de vereisten van het NIS2-keurmerk op nis2keurmerk.nl. En zij hebben ook allemaal webinars op hun website. Dus dat kan ik ook van harte aanraden. Waar gaat het dan precies om in, op het gebied van de NIS2-richtlijn? Daar gaan we natuurlijk onder andere over het specifieke artikel 21.2d. Nou, check dat even in de NIS2-richtlijn. Want daar gaat het ook over de beveiliging van de toeleveranciersketen. Voor nu wens ik je een hele prettige dag en succes met al jouw werk op het gebied van cybersecurity en ongetwijfeld ook ver daarbuiten. Dank.